Psalm 69. Ik ga dat niet allemaal voorlezen. Ik hoop dat u net als Zieneke het tweemaal hebt doorgelezen. Laten we het eerste stuk daarvan lezen. Tot en met vers 7. Een psalm van David voor de koorleider op de lelies. Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. O God, u weet van mijn dwaasheid. Mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat door mij niet beschaamd worden wie u verwachten, heren, heren van de legermachten. Laat door mij niet te schande worden wie u zoeken, o God van Israël. Nou, nog drie versen erbij. Want ter wille van u draag ik smaad. Schande heeft mijn gezicht bedekt. Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Al de smaad van wie u smaden is op mij gevallen. Tot zover lezen we uit Gods woord. Misschien herinnert u zich nog, als u erbij was, dat ik bij Psalm 16 heb opgemerkt dat je zou kunnen zeggen dat we daar het spijsoffer zien. Dat is het enige niet-bloedige offer. Het wordt beschreven in Leviticus 2. Het spreekt van het leven van de Heer Jezus, dat net zo belangrijk was als zijn sterven, althans in die zin dat zonder dat leven hij nooit het offer had kunnen worden aan het kruis. In Psalm 22 heb ik u gezegd, zien wij het zondoffer. Christus door God, een heilig en rechtvaardig God, op het kruis verlaten. Omdat God hem, zoals 2 Korinthe 5 dat zegt, tot zonde had gemaakt. Bij Psalm 40 heb ik gezegd dat we daar vooral brandoffer zien. De Heer Jezus die zich volkomen overgeeft aan God de Vader. Waarbij het dus niet in eerste plaats gaat om de oplossing van het zondeprobleem, maar om de verheerlijking van God, zoals we dat ook vooral in het Johannesevangelie vinden. En zo zou je hier kunnen zeggen in Psalm 69 dat we het schuldoffer vinden. In zekere zin is het schuldoffer een bijzondere vorm van het zondoffer in Leviticus. Maar bij het zondoffer ligt de nadruk vooral op de zonde als macht, als kracht, de zondige natuur. Christus moest tot zonde gemaakt worden. Maar daartegenover staat de schuld, de zonden. De zonden die op hem gelegd werden en die hij moest dragen. In de twee bokken op de grote verzoendag zie je in de eerste bok dat wat voor God nodig was. Zo wordt het ook genoemd, de bok voor de Here, om genoegdoening te geven. De tweede bok, daarop werden de zonden van het volk gelegd en door de bok weggedragen in de woestijn. En die beide zijden zien we in het werk van de Heer Jezus. En één reden om hier aan het schuldoffer te denken, dat is vooral een heel belangrijk woord dat ik meteen noem aan het eind van vers 5. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Bij het schuldoffer gaat het vooral ook om schuld die je op je geladen hebt. Doordat je niet goed op bepaalde dingen van een ander hebt gepast of dingen hebt gestolen. Dingen waarvoor je verantwoordelijk was en die je verknoeid hebt. Dat geeft schuld. En die schuld die moet niet alleen worden vergoed met zelfs nog 20% erbij. Dat is niet genoeg. Want daarmee is ook de naam van de Heere oneer aangedaan. En daarom moet er een offer gebracht worden. En dat offer is een onschuldig offer. Daar zit ook het woord schuld in. Het onschuldige offer kan die schuld alleen maar wegwissen. Je kunt niet alleen maar schuld terugbetalen, dat is niet genoeg. Dat is terug genoeg als mensen onder elkaar. Maar als het om de Heere God gaat, dan moet schuld ook geboet worden. En dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. En daarom is dit zo'n treffend woord. Wat ik niet geroofd heb, wat wij namelijk geroofd hadden, niet hij, dat heeft hij moeten terugbetalen. Maar er is meer dan dat. Als je deze psalm in zijn geheel zou lezen, dan zou je weer, dat heb ik vorige keren ook al ettelijke malen gezegd, dan zou je niet zo gauw op het idee komen dat het hier gaat om een messiaanse psalm. Toch wordt er zeker 3 keer naar verwezen. 3 keer naar in het Nieuwe Testament naar deze psalm. En dan wordt het uitdrukkelijk betrokken op de Heer Jezus. En nog een paar keer wordt de psalm geciteerd. En dan gaat het ook over de vijanden van Gods volk. Dus het is een messiaanse psalm. Maar in welke zin dan precies? Want als je deze psalm leest, dan gaat het over onschuldigen die klagen over hun lot. Ook weer niet helemaal onschuldig, want wie is er nou totaal onschuldig? Salomo zegt bij de inwijding van de tempel, welk mens is er die nooit gezondigd heeft? Dus zo lezen we hier ook in vers 6 die belangrijke woorden. O God, u weet van mijn dwaasheid, mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Zelfs het meest getrouwe deel van Israël weet dat ze tegenover de Heere God natuurlijk nooit volmaakt staan. Job kon elke keer bij de Heere God pleiten op zijn onschuld, want zijn vrienden verweten hem de meest vreselijke daden die hij in het verborgen gedaan zou hebben. En Job bepleit dat hij dat allemaal niet gedaan heeft. En toch zegt hij ook hij aan het einde, ik verfoei mezelf of ik doe boete in stof en as. Dus als je deze psalm leest en je vergeet even die toepassing in het Nieuwe Testament, dan zie je veel meer de getrouwen in Israël. Ik kan het ook in het enkelvoud zeggen, de getrouwen. Men heeft heel vaak bij deze psalm gedacht aan Jeremia. En dat komt ook doordat er allerlei overeenstemmingen zijn tussen deze psalm en bepaalde uitspraken in het boek Jeremia, die ga ik u niet allemaal uit de doeken doen. Want u zou meteen tegen mij kunnen zeggen, hoe kan dat nu? Er staat boven een psalm van David. Nu zijn de geleerden het er wel over eens dat niet alle psalmen van David per se letterlijk door hemzelf geschreven moeten zijn. Het kan ook een aanduiding zijn voor een bundel van Davidische psalmen waarvan toch een deel stamt, misschien zelfs wel uit de tijd van de ballingschap. Maar laten we die problematiek maar laten liggen. Ook David heeft genoeg nadigheid meegemaakt om deze woorden te hebben kunnen spreken. Maar ik wil die gedachte van Jeremia toch bij u achterlaten. Jeremia is er net zo één als Job. En misschien passen die nog wel het beste bij elkaar. Eenlingen die veel te lijden hebben onder hun vijanden. Zeggen van bewustzijn dat ze zelf ook niet volmaakt zijn. Bidden om uitredding. Smeken om antwoorden van boven die er vaak niet zijn. Meermalen vind je in deze psalm ook dat smeken om antwoorden van de Heere God. En als je niet alleen denkt aan Jeremia en niet alleen denkt aan David, dan kun je denken aan een bekend begrip uit de profetie, vooral uit het boek Jesaja, het begrip overblijfsel. En de Geenvertaling heeft vaak rest. Maar ik hou wel van dat oude woord overblijfsel, de remnant, zoals de Engelsen zeggen. Dat is in het sha'ar in het Hebreeuws. Dat overblijfsel die staat tegenover de massa die meehobbelt, maar die eigenlijk persoonlijk er niet zoveel mee heeft. En dat is altijd zo geweest bij Gods volk. In Korinthe 10 zegt ze zijn allemaal bevrijd uit Egypte. Ze zijn allemaal door de woestijn heen gegaan. Allemaal zijn ze gedoopt tot Mozes onder de wolken in de zee. Ze hebben allemaal gedronken de geestelijke steenrot. Maar in de meesten van hen had God geen welgevallen. Er zijn vandaag 2,3 miljard christenen op aarde. Precies 1/3 van de mensheid. Wel, wij gaan dat samen niet uitmaken van vanavond, maar de vraag komt bij je op hoeveel procent van hen zou werkelijk een levende relatie hebben met de Heere God. Wat hetzelfde is als te zeggen, wie van hen zou er werkelijk wedergeboren zijn. Het gaat altijd om een overblijfsel. In Jesaja 17 is dat overblijfsel zo klein, dat als je heel hard aan de boom schudt, dan vallen alle vruchten op de grond en er blijven er nog een paar over in de boom. En daarvan zegt dan de profeet, kijk, dat is het overblijfsel. Het zijn er soms ook maar heel weinig. Maar ze zijn wel op plekken waar ze ze misschien niet zou verwachten. Ze zijn niet per se alleen maar in uw denominatie te vinden. Daar zou je nog wel eens raar van kunnen opkijken. En gelukkig dat de Heere God dat uitmaakt en niet wij. De cirkel maakt je dus daarmee veel kleiner. Van de grote cirkel van allegenen die uitwendig tot Gods volk behoren. Dat waren al degenen die tot Mozes gedoopt waren, aanhalingstekens, maar ik citeer 1 Korinthe 10. En vandaag zou u kunnen zeggen dat zijn die 2,3 miljard gedoopten. Maar die veel kleinere cirkel, dat zijn de werkelijke getrouwen die bij de Heere God horen. De vrome, de rechtvaardigen. De Bijbel houdt ook van de uitdrukking rechtvaardigen. De tzadikim in het Hebreeuws. Dat is ook een mooie term. Maar ik ga de cirkel nog veel kleiner maken. Met een prachtige uitdrukking die ik geleerd heb van dokter Frank de Graaf, die misschien ook niet van zichzelf heeft. En die zegt, de Messias is het ware zelf van Israël. Als je dat overblijfsel ook nog weer verder onder de loep neemt, dan blijft er uiteindelijk maar één over. Waarvan David wel een type, een voorafschaduwing is. En Jeremia is ook een type, een voorafschaduwing van hem. Die ene neemt wel de zonden van het volk op zich. Maar voor de rest is hij de enige die werkelijk volmaakt is. Job is ook een type van de Heer Jezus. Jozef als de lijdende mens, voordat hij tot zijn verheerlijking kwam. Dat zijn typen van hem als de lijdende Christus. Het ware zelf. In Psalm 40, ik weet niet of u dat nog weet, kwamen ook zo'n merkwaardige uitdrukking tegen. Mijn ongerechtigheden hadden de overhand over mij. En toen heb ik ook al gezegd, dan ga je weer terug naar het overblijfsel, dat niet zondevrij is. Maar je kunt ook zeggen, op het moment dat de Messias voor ons tot zonde gemaakt is, of onze zonde draagt op het hout, zoals 1 Petrus 2 het zegt, kan hij ook zeggen, mijn zonde. Dat is een heel diepe gedachte. In Leviticus 16, op grote verzoendag, lezen we dat eerst de hoge priester met het bloed van de stier voor zijn eigen huis en dan van de bok voor het hele volk het heiligdom binnengaat. En dan staat er dat hij de zonde van het volk beleidt op de kop van de tweede bok. Dat vind ik zo'n merkwaardig woord. Hij beleidt de zonde van het volk. Hij is daar de vertegenwoordiger van het hele volk. En hij beleidt die zonden alsof het zijn eigen zonde was. Want het is natuurlijk een vreemde gedachte, de zonde van een ander te beleiden. Je kunt wel de zonde van een ander voor God brengen als je dat zo wilt, maar ze beleiden, dat betekent, hij is op dat moment als het ware het hele volk in zijn persoon verenigd. En in die zin zou de Messias ook kunnen spreken over mijn zonden, mijn dwaasheid, mijn schulden. Op het moment dat hij de schuld van het volk draagt. Maar goed, even terug naar deze belangrijke gedachte. Wie wij hier horen in de eerste plaats is de Sha'ar van Israël, het overblijfsel van Israël. En zij klagen hun nood voor God. Psalm 44 is een ander voorbeeld. Dat hebben we even vluchtig aangestipt toen we het over Psalm 45 hadden. Psalm 44 is daar ook een voorbeeld van. Omdat daar niet de schuld van het volk op de voorgrond staat, maar veel eer het lijden om der gerechtigheid wil. En dat is een uitdrukking die moet ik even nader uiteenzetten. Orthodoxe christenen kennen vaak alleen maar die ene kant van het lijden van Christus, namelijk het lijden om de verzoening wil. Het lijden voor ons. Vrijzinnige christenen kennen vaak alleen maar een andere vorm van lijden, namelijk het lijden dat Christus met ons ondergaat. Of beter gezegd, wij met hem. Als een goed mens in deze wereld die te maken heeft met kwade mensen om hem heen, het lijden omwille van de gerechtigheid, de rechtvaardige die lijdt voor te midden van de onrechtvaardigen. En daarin is Christus dan niet in de eerste plaats ons zoenoffer, maar ons voorbeeld. Zoals hij geleden heeft, zo moeten ook wij lijden. Nou, vanavond gaan we die twee met elkaar verzoenen, want het is allebei waar. En het is alleen maar schadelijk als je een van die twee kanten verwaarloost. In de eerste Petrusbrief lezen we dat Petrus die uitdrukking gebruikt. Lijden om der gerechtigheid wil. Dat betekent, je bent een rechtvaardig mens in een bozaardige wereld. En als je consequent in die wereld de tzaddik, de rechtvaardige bent, dan zal die wereld dat niet op zich laten zitten. En dan leid je vanwege jouw getuigenis voor de waarheid, vanwege het feit dat jij als rechtvaardige ingaat tegen de onrechtvaardigheden die je om je heen ziet. De Heer Jezus heeft geleden om de gerechtigheid wil. Vooral in zijn leven op aarde, maar eigenlijk tot en met het kruis. Er zijn dus verschillende facetten van het lijden die je niet tegen elkaar moet uitspelen of waarvan je niet een van de twee moet verwaarlozen. Hij heeft voor ons geleden, ik citeerde dat net uit 1 Petrus 3 bijna verkeerd, daar staat hij heeft geleden de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Dat is verzoenend lijden. Maar hij heeft ook geleden als de rechtvaardige te midden van de onrechtvaardige. Dat eerste lijden, daarin was hij alleen. Daarin kunnen wij niet delen. Dat deed hij voor ons. En wij zijn daar de begunstigden van. Maar dat tweede vorm van lijden, dat deelt hij wel met ons. Dat moeten wij zelfs op ons nemen. Het lijden om der gerechtigheid wil is het deel van alle vromen die willen leven in een wereld van ongerechtigheid en daarbij ervoor uitkomen dat ze de Heere toebehoren. En in dat opzicht kun je begrijpen hoe de geest van Christus zich één maakt met het overblijfsel van zijn volk. Dat was zo in het Oude Testament, dat zal in de toekomst voor Israël weer zo zijn. En eigenlijk nu al, als het gaat om Messias belijdende Joden, maar dat geldt evenzeer voor ons. Er is niet alleen maar iemand voor ons gestorven toen we onrechtvaardig werden, maar daardoor zijn wij rechtvaardigen geworden. In de praktijk moet dat nog allemaal door de kracht van Gods geest ook waar gemaakt worden. Maar in beginsel zijn we het. En als zodanig leven ook wij in een wereld van ongerechtigheid, waarin wij de kant van de onrechtvaardigen onrecht moeten verduren. En als je dat begrijpt, dan zie je hoe in een dergelijke psalm die twee door elkaar heen gaan lopen of met elkaar vereenzelvigd worden. Want dan hoef je ook niet meer precies uit te vogelen in welke verzen gaat het nu wel over de Messias en in welke verzen gaat het niet over hem, maar over het overblijfsel. Die vraag is gewoon verkeerd. Het gaat altijd over het overblijfsel van Israël. Maar het gaat ook altijd over Christus die zich in de geest met hen één maakt en die als het ware kan zeggen, alles wat jullie hebben door te maken, dat heb ik ook doorgemaakt. Er zijn nogal meer vormen van lijden. Er is lijden dat het gevolg is van onze fouten. Dingen die we verkeerd hebben gedaan waarvoor we moeten lijden. En sommige christenen zijn zo dom om te denken dat dat ook lijden om de naam van Christus is, terwijl het alleen maar de lijden is van hun eigen schuld. Als je constant loopt te evangeliseren in de tijd van de baas en de baas spreekt je daarop aan en hij ontslaat je, dan is dat geen lijden om Christus wil als je ontslagen wordt. Dan is dat lijden vanwege je eigen zonde, want de tijd van de baasmisbruik is zonde. Maar afgezien daarvan, er zijn natuurlijk ook degenen die lijden omdat ze pal staan voor de gerechtigheid. Dat is nog een klein onderscheid. Er is ook een lijden om de naam van Christus. In de zaligsprekingen zie je dat onderscheid wel. Ik zou het wel zo willen zeggen, lijden om de naam van Christus betekent dat je vooruitkomt, dat je bij de Heer Jezus hoort, dat je volgeling van hem bent, wat de consequenties daarvan ook mogen zijn. Dan leid je om die reden, zoals de apostelen verblijd waren dat ze omwille van de naam van Christus smaadheid mochten verduren. Ze leden met Christus, omdat ze van hem getuigd hadden, ondergingen zij dat lijden. Maar lijden om de gerechtigheid wil,
Dat heeft de Heer Jezus ondergaan door getuige te zijn van Gods gerechtigheid in een onrechtvaardige wereld. Net als Johannes de Doper dat zei tegen Herodes, hij bleef maar volhouden, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broeder te hebben. Dat was gevaarlijk, want dat kon hem de kop kosten. En dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. We zouden denken, hij had beter zijn mond kunnen houden, maar dat deed hij niet. Dat is lijden om de gerechtigheid wil. En die verschillende aspecten vind je in een dergelijke psalm terug. U zult ongetwijfeld meer van die psalmen kunnen vinden, die niet op ons lijstje staan. En dat komt doordat ze geen duidelijke heenwijzingen bevatten die typerend zijn voor de Heer Jezus. En dat is hier wel het geval. We hebben het al even over vers 5 gehad. En u weet ook wat er staat. Die mij zonder reden haten. Zonder reden. Ze worden gehaat omdat ze van God zijn. Ze worden gehaat omdat ze rechtvaardigen zijn. En niet omdat ze onrechtvaardigen zijn. En als je denkt aan vers 10, dan is dat nog duidelijker. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Dat wordt aangehaald in Johannes 2. Het wordt aangehaald in Romeinen 15. De ijver voor uw huis. Het huis in het Oude Testament is in feite de tabernakel, de tempel van God. Daar waar God woont. Maar in bredere zin betekent dat ook dat het volk, de getrouwen hebben geijverd voor de zaak des Heren die in hun midden woont in de tempel. En dat is wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. Hij heeft zich niet ingezet voor de tempel van Herodes. Hij heeft zich ingezet voor de eer en de naam en de heerlijkheid van God in deze wereld. Voor wat waarachtig het huis van God is, namelijk het geheel van al diegenen bij wie en in wie de Heer God werkelijk kan wonen. Nou, daar heb je zo'n voorbeeld waar dat rechtstreeks op hem betrokken wordt. En dan kijk ook in vers 10b, al de smaad van wie u smaden is op mij gevallen. De smaad van de goddelozen richt zich tegen de Heere God. Maar elke getrouwe die zich aan Gods kant stelt, kan diezelfde smaad naar zijn hoofd krijgen. Die deelt daarin. Dat is dat lijden om der gerechtigheid. Als we nog verder gaan, dan zien we dat ook in vers 22, dat is misschien wel het meest bekende. We zongen dat straks ook in de berijming van de psalm. Ze hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. In mijn dorst hebben ze mij zure wijn laten drinken. Nou, dat vinden we natuurlijk heel letterlijk terug aan het kruis als de Heer Jezus daar zure wijn te drinken krijgt. Waarschijnlijk om zijn lijden te verzachten. En als hij dat geproefd heeft, dan wil hij dan niet drinken. Behalve aan het einde, als hij laatste krachten wil verzamelen om zijn slotwoorden te spreken, dan zegt hij, mij dorst, ik heb dorst. En dan krijgt hij dit te drinken en dan roept hij ook uit, het is volbracht. En ook Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nou, ook hiervan kun je begrijpen dat Matthäus, Marcus en Johannes deze woorden citeerden, omdat ze zo letterlijk vervuld zijn in het leven van de Heer Jezus. Er zijn trouwens ook, zei ik u al, andere citaten. Ik handel dat maar even af. En dat vindt u meteen in vers 23. En vers 24, laat hun tafel voor hen tot een strik worden. Dat zijn dus de tegenstanders van de rechtvaardigen. Doe uw heupen voortdurend, wacht even, nog even terug. En voor hun gasten tot een val. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien. Doe hun heupen voortdurend wankelen. Hier gaat het om een citaat dat we terugvinden in Romeinen 11, namelijk waar het gaat over de vijanden des Heren. Hier gaat het niet om Christus zelf natuurlijk. En je zou hier een moeilijke vraag kunnen stellen. En dat is de vraag, zou de Heer Jezus nou werkelijk ook zo gesproken hebben? Hij heeft aan het kruis gezegd, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Is dat niet veel meer de taak die ons en de taal die ons als christenen past? Maar toch worden deze woorden geciteerd. Paulus citeert ze met betrekking tot het goddeloze deel van Israël. En het geldt eigenlijk ook voor vers 26, dat is al net zulke krasse taal. Laat hun tentenkamp verwoest worden, in hun tenten geen bewoner zijn. Petrus citeert dat in Handelingen 1 en past dat toe op Judas. Judas moet vervangen worden als 12e apostel. En daarbij worden ook krasse woorden uitgesproken. En je moet die twee dingen niet tegen elkaar uitspelen. Het is niet zo dat wij of altijd moeten leven in de geest van het Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Of altijd in de geest van mogen uw wraak op hen neerdalen. Want als je verder gaat lezen in deze verse, vers 28, voeg misdaad bij hun misdaad, laat hen niet komen tot uw gerechtigheid, laat hen uitgewist worden uit het boek des levens, laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden, dat is krasse taal. In mijn jeugd kregen wij te horen, nou, dat kun je wel zien, dit is het Oude Testament, want zo spreken christenen niet. Maar ik geloof toch, als ik er dieper over nadenk, dat het genuanceerder is. In de ene kant zou ik zeggen, is niemand met wie je in aanraking komt, geen mens, een collega, een buurman of wie ook maar tegenkomt, als zodanig een vijand. Want je hebt altijd een mens voor je die een schepsel van God is, gemaakt om God te vereren, waar hij dan nog niet naartoe gekomen is. Maar een mens die zich zou kunnen bekeren, een mens waarvoor jij het instrument zou kunnen zijn voor zijn bekering. Mensen zijn nooit onze vijanden, al zouden ze nog zulke verschrikkelijke dingen over ons zeggen. En dat is de kant van het Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daarom moet je mensen ook, nou ja, je, dat zeg ik ook tegen mezelf, want dat valt niet altijd mee. Mag je mensen nooit als vijanden bejegenen. Tegelijkertijd is er weliswaar het verschil, is er een verschil tussen degene die wellicht openstaan voor de aanraking van de Heere God, waardoor ze bekeerd zouden worden. En aan de andere kant de goddelozen die onbekeerlijk zijn. Dat weten wij niet, want Saulus van Tarsus leek ook volstrekt onbekeerlijk en toch heeft de Heere God hem krachtdadig in de nek gegrepen op de weg naar Damascus. Maar er zijn er die de vijanden des Heeren zijn. Om een heel zwart-wit voorbeeld te nemen. Rahab was een vrouw van Jericho. Maar ze heeft zich bekeerd. Ze is bekeerd. En ze heeft zich aangesloten bij het volk van God. En vele van die andere Canaanieten die Israël op zijn weg tegenkwam, waren vijanden des Heeren, die ook al zodanig bejegend mochten worden. En die omgekomen zijn in de strijd tegen Israël. Daarom is het beide waar, maar wij weten niet wie tot welke categorie behoort. Daarom geven wij ook nooit iemand op. Daarom is het ook heel moeilijk te zeggen van mensen, tenzij dat je hun allerlaatste ogenblik op aarde hebt meegemaakt, om te zeggen dat mensen onbekeerd gestorven zijn. Want je weet niet wat er op het laatst in hun hart was. En zelfs als ze op het allerlaatst niet de woorden gesproken hebben die jij misschien graag had willen horen, dan moet je nog maar heel voorzichtig zijn. Wij moeten dat oordeel loslaten. Want er zijn er die op het laatste ogenblik gered zijn. Daar blijven wij zelfs aan mensen van wie wij denken dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ze tot geloof komen, toch blijven zeggen, Heere, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar komt u wel het een en ander bij kijken. Vergeef het hun, ja, dan moet er wel bekering zijn. Dan moet er een omkering van het hart zijn. Dan moet er vernieuwing zijn. Dan moet de geest gaan werken, natuurlijk. En toch, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze zijn onwetend. Petrus zegt in Handelingen 3, broeders en zusters, ik weet dat jullie het onwetend hebben gedaan. En daarom is er hoop. En zelfs Paulus zegt in 1 Timotheus 1, mij is barmhartigheid geschied omdat ik het in onwetendheid gedaan heb. Laten we dus maar voorzichtig zijn een oordeel over iemand uit te voeren. En zeggen van, die heeft dat maar al te goed geweten. Wat weten wij van wat mensen weten? Laat dat maar los. En tegelijkertijd is het volkomen waar. De goddelozen, de vijanden, de zeren, daarvoor gelden al deze woorden. Ter toelichting even in vers 29, laat hen uitgewist worden uit het boek des levens. Dat is wat verwarrend, want het boek des levens heeft verschillende betekenissen in de Bijbel. In het Nieuwe Testament lijkt het veel meer het boek waarin de mensen staan die werkelijk de Here toebehoren. Zijn volk. En daar kun je helemaal niet uitgeschrapt worden. Maar vooral het Oude Testament lijkt het vaak veel meer te betekenen degene die de levenden op aarde zijn. En misschien wel degene die behoren tot het volk van God, of dat nou inwendig of uitwendig zo is. Zoals Mozes zegt tot de Heere God, delg mij uit uw boek. Nou, als het over het boek des levens gaat, als de optelsom van alle waarachtig gelovige mensen, dan kan dat helemaal niet. Maar als het gaat om de levenden, als het gaat om degene die tot Gods volk behoren, zonder dat je weet of ze daar innerlijk ook werk delen hebben, ja, dan kun je uit dat boek uitgewist worden. Zelfs bij de grote witte troon wordt het boek des levens er nog bijgehaald in Openbaring 20 om te checken of je daar eventueel in staat of niet. Het boek des levens, uiteindelijk zijn dat de rechtvaardigen. Laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. Er is, we zouden die hele psalm natuurlijk, en daar hebben we helemaal geen tijd voor, kunnen doorwandelen en dan stuk voor stuk zien wat die versen ons te zeggen hebben. Maar als je het verder rustig doorleest en je hebt deze grote lijnen, dan is dat op zichzelf niet meer zo moeilijk te begrijpen. Maar ik wijs toch nog op dat smeekgebed van vers 14, laten we daar even beginnen. Wat mij betreft, mijn gebed richt zich tot u, Heere. Er is een tijd van welbehagen, o God. Dat is de tijd waarin hij luistert naar de zijnen en uitkomst geeft. Alleen je weet niet altijd of dit de tijd is dat hij dat gaat doen. Vanwege uw grote goedertierenheid. Goedertierenheid, geset, is altijd het makkelijkste te begrijpen als je het opvat als Gods loyaliteit aan zijn verbond. Hij doet wat hij heeft beloofd. Want hetzelfde woord geset wordt ook voor ons gebruikt. En dat betekent het ook loyaliteit aan het verbond. Maar dan in de zin van gehoorzaamheid aan de geboden van de Heere God. Dat wordt dan vaak met vroomheid of soortgelijke woorden, godsvrucht, weergegeven. Dus vanwege uw goedheid, uw trouw, verhoor mij in de trouw van uw heil. Wat zouden we zijn als de uiteindelijke behoudenis afhankelijk was van onze trouw in plaats van zijn trouw. Laat de watervloed mij niet overspoelen. Dat is ook weer de taal hier in vers 16 die je vindt in Psalm 42. Heel vaak is het als de vloed die over je komt waarin je dreigt te verdrinken. Het gevoel om te komen en er niet meer tegen op te kunnen, tegen al dat leed en al dat lijden dat op je afkomt. Verhoor mij, Heere, want uw goedertierenheid is rijk. Zie mij aan naar uw grote barmhartigheid. Verberg uw aangezicht niet tot uw dienaar, want de angst benauwt mij. Verhoor mij spoedig. En dan gaat dat zo door. Ik wil eigenlijk vooral nog iets zeggen in deze laatste minuten over die laatste verzen. Vers 30, laat ik daar beginnen. Ik echter ben ellendig en lijd pijn. Laat uw heil, o God, mij in een veilige vesting zetten, waar ik dus niet meer aangetast kan worden door alles wat de vijanden mij zouden kunnen aandoen. En dan, ik zal Gods naam loven met gezang. Dat staat op Psalm 22 ook. Al die smeekbeden tot tenslotte de Heere God antwoord geeft en dan breekt hij uit in gejubel, de psalmist. Ik zal Gods naam loven. Het zal de Heere aangenamer zijn dan een rund of een jonge stier met hoornen en gespleten hoeven, zoals dat bij een rendier past natuurlijk. Zo'n offer is mooi, maar het offer van mijn hart, dat is nog mooier. Als de zachtmoedigen dit zien, zullen ze zich verblijden. U die God zoekt, uw hart zal leven. Nu worden ook de anderen aangesproken. De Heere hoort de armen. Hij veracht zijn gevangenen niet. Laat de hemel en aarde hem loven, de zeeën en al wat erin krioelt. En dan dit belangrijke vers. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda herbouwen. Het gaat nooit zomaar in het algemeen om het lijden van Gods volk. Als het daarom gaat, is er een overeenkomst van alle tijden, want de vromen hebben altijd geleden vanaf het gezin van Adam en Eva, waar Kaïn behoorde tot het slangenzaad en Abel tot het vrouwenzaad. En Abel heeft dat het leven gekost. En zo is het al die tijd door de geschiedenis gegaan. Maar dan maak je het eigenlijk los van de heilsgeschiedenis. Dan wordt het een algemeen beginsel, dat op zich ook waar is, dat voor alle tijden geldt, dat ook nu geldt voor alle gelovigen die door hun vijanden worden vervolgd. Maar hier gaat het altijd in de psalmen en in de profetie om een heel specifieke context. We hebben het geloof wel eens te veel verindividualiseerd. Alsof het alleen om mij gaat en om mijn heil. Alsof het er alleen maar om gaat dat ik nou maar bekeerd word en naar de hemel gaat en dan is alles goed. En dat vind je bij bevindelijk gereformeerd en dat vind je bij evangelisch. Want dat individualisme, dat zit in onze cultuur. Dat zit bij ons ingebakken. En als ik het even kras mag zeggen, het gaat God nooit om u. U bent een deelte van een groot geheel. Het gaat hem altijd om dat groot geheel. Het gaat God uiteindelijk om het herstel van deze wereld. Buiten zullen de goddelozen zijn, maar uiteindelijk gaat het om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het gaat er uiteindelijk om dat de zonde uit de kosmos wordt afgeschaft, zoals Johannes de Doper dat al zegt in Johannes 1. Dit is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het gaat altijd om het geheel. En het gaat dus ook bij Israël nooit om de losse enkeling met al zijn moeite. En dat vind je bij David en dat vind je bij Jeremia, om al die voorbeelden even aan te houden. Ze hebben altijd ook oog voor het grote geheel, voor het herstel van Gods volk in het land. Voor het herstel van de tempel, voor het herstel van de eredienst. Voor het verstel van het verbond, de relatie tussen God en zijn volk. En dus zegt de psalmist dat heel uitdrukkelijk hier. Eigenlijk vind je dat steeds weer in de psalmen. Het is niet zo makkelijk om psalmen te vinden waar het nou echt alleen maar om die ene gaat. Ja, psalm 88 is echt een dieptepunt. Daar vind je ook op drie woorden na niets positiefs. Alleen maar doffe ellende. Zo kan het ook zijn. Zo kun je het ook voelen. Maar hier heb je nou een voorbeeld waar de psalmist en psalm 100, psalm 102, waar we het later nog over hopen te hebben, daar vind je precies hetzelfde. Ziet dat brede perspectief. Uiteindelijk gaat het om herstel van Gods volk. En dat betekent ook herstel van Sion. Dat betekent herbouw van de steden van Juda. Daar zullen ze wonen en het bezitten. Het nageslacht van zijn dienaren zal het in erfelijk bezit krijgen. Wie zijn naam liefhebben, zullen daarin wonen. Het gaat in het Oude Testament nooit om waar het voor veel christenen wel om gaat. Van gereformeerd tot evangelisch. Als je sterft, ga je naar de hemel en dat is het dan. Pas geleden vroeg iemand mij, waar staat het eigenlijk in de Bijbel, Willem? Dat als je sterft, dat je naar de hemel gaat. En ik gaf onmiddellijk als antwoord nergens. Hij was buitengewoon opgelucht, want hij had het ook nergens kunnen vinden. Dat hebben we van de katholieken overgenomen. Het gaat, als we sterven, dan zijn we met Christus en dat is verreweg het beste. En alles wat je er verder over fantaseert, dat is of gestolen uit de beschrijvingen van het Messiaanse Vrederijk, of gestolen uit beschrijvingen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zo, dan weten jullie even meteen waar je aan toe bent. Ik moet het maar eens even duidelijk zeggen, want hoe zouden nou ontlichaamde gelovigen het einddoel van de reis hebben bereikt? Maar of je nou de christenreis neemt van John Bunyan, maar ook oudere werken als Thomas à Kempis, de navolging van Christus, en ga zo maar door. Het is allemaal hetzelfde. Pas geleden zijn evangelische voorganger tegen mij. Ach Willem, uiteindelijk gaat het er toch maar om dat je mag weten dat je zonde vergeven zijn, dat je straks naar de hemel gaat. En ik zei, nee, daar gaat het niet om. Maar dat had net zo goed een gereformeerde theoloog kunnen zijn die zoiets tegen mij zei. In het Oude Testament vind je dat niet, het is altijd gericht. Straks gaat u zeggen, ja, maar die tekst dan, maar dat zal ik dan wel afwachten, dat merk ik dan wel. Maar uiteindelijk gaat het altijd om de komst van de Messias en de vestiging van het Messiaanse Rijk. Uiteindelijk gaat het om niet dat ik naar de hemel ga, maar dat Sion hersteld wordt. We hebben leven in onze dagen, het begin daarvan, dat is juist zo bijzonder. Je moet af en toe je arm knijpen om je te weer realiseren wat daar allemaal gebeurt. En die geweldige vijandschap tegen Israël bewijst. Nou, laat ik het zo zeggen, zoals ik het een keer tegen een rabbijn zei, misschien heb ik het al eens eerder verteld. Ik zei, antisemitisme is een bewijs van het bestaan van God. Hij was zo slim dat hij het meteen snapte. Want hoe kunnen goddeloze mensen zo ongelooflijk fel op Gods volk zijn? Tenzij het inderdaad Gods volk is. En dus gaat het uiteindelijk om God. Dat is zo'n verlichting als je dat gaat zien. Net als vloeken, ik ga nog een rare uitspraak doen, het is toch de laatste avond van dit seizoen. Vloeken is een bewijs van het bestaan van God. Want als God niet bestond, waarom zouden mensen dan als krachttermen de naam van Jezus Christus gebruiken of de naam van God gebruiken? Waarom zit dat zo diep? Omdat hun goddeloosheid ten diepste zich richt tegen God zelf. En als God er helemaal niet was, wie zou dan die moeite moeten nemen? Maar dat betekent dus omgekeerd ook dat het uiteindelijk gaat om het grote herstel van Israël en van de hele wereld. Dat is Gods plan, vanaf het allereerste begin. En uw persoonlijk heil, daar wil ik niks van afdoen, dat is een klein onderdeeltje ervan. Maar dat is niet Gods plan. U bent een klein onderdeeltje in een groot geheel. Wees nou maar blij. Want dat grote geheel, daar gaat het God om. En als je een Israëliet bent, dan zeg je elk jaar met Paasfeest, volgend jaar in Jeruzalem. Dat wil zeggen, we hopen dat dit het laatste Paasfeest in den vreemde is en dat we het volgend jaar in Jeruzalem gaan vieren. En als je al in Jeruzalem woont en je viert het Paasfeest, dan zeg je wat anders, dan zeg je volgend jaar in de herstelde tempel. Met eigenlijk bedoelen ze allemaal volgend jaar in het Messiaanse Rijk. Volgend jaar, als Sion hersteld is, de steden van Juda herbouwd zijn en Israël daar zal wonen in vrede en gerechtigheid. En dan ben je uiteindelijk toch weer terug bij de Messias. Want dat betekent alleen, en dat ziet Israël nog lang niet, althans de meeste van hen niet, alleen door het werk dat hij volbracht heeft, is er niet alleen maar heil voor u en mij persoonlijk, dat is ook mooi, doen we niks aan af, maar is er heil voor deze wereld, voor al degenen die in deze wereld hem toebehoren, zijn kerk in de breedste zin van het woord, met een hoofdletter K, die dwars door alle kerken heen gaat. En voor Israël, voor deze wereld, het herstel van Sion en van de steden van Juda. Daarom ben ik zo blij met dit slot. Dat het ons helpt te begrijpen hoe ellendig mijn omstandigheden ook zijn. Uiteindelijk gaat het helemaal niet om mij persoonlijk. Het gaat om Gods werk in deze wereld. Daar zou ik ook Job weer bij kunnen halen om dat aan te duiden. Maar mijn tijd is op, dus dat doen we niet. Er is nog zoveel te zeggen, maar dit is voor een avond voldoende.